Canto 9, hoofdstuk 6, de val van Sabarimuni. Sri Shuka zei: de drie zoons van Ambarisha waren Virupa, Ketuman en Shambhu. Van Virupa was er Prishadashva en van hem was er een zoon genaamd Ratitara. Ratitara had geen zoons en daarom werd de wijze Angira verzocht kinderen bij zijn, Ratitara's vrouw, te verwekken. Dat leidde tot de geboorte van zonen met Brahmaanse kwaliteiten. Geboren uit zijn echtgenote maakten deze zoons deel uit van de familie. Ze gingen de geschiedenis in als de dynastie van Angira en waren onder de zoons van Ratitara het meest prominent omdat ze, geboren onder die omstandigheid, golden als dubbel geboren. Toen Manu eens moest niezen, werd uit zijn neus de zoon Ikshvaku geboren. Van de 100 zonen die hij verwekte, waren Vikukshi, Nimi en Dandaka de meest vooraanstaande. 25 van hen werden koningen in het westen van Aryavarta, o koning, en 25 anderen werden dat in het oosten. De drie oudste zoons heersten over het middengebied, terwijl de overige zoons heersten over andere plaatsen. Hij, koning Ikshvaku, gaf zijn zoon eens tijdens een Ashtaka Shraddha offer de opdracht: breng me zuiver vlees, o Vikukshi, ga er nu meteen op uit zonder te dralen. Aldus ging hij naar het bos toe om dieren te doden die geschikt waren voor de offerandes, maar toen hij vermoeid en hongerig was, at de held, vergeetachtig een konijn, zonder zich te realiseren dat het vlees bestemd was voor het offer. Wat er was overgebleven, bood hij zijn vader aan, die op zijn beurt hun guru Vashishta vroeg het te zuiveren. Die gaf ten antwoord: dit alles is bezoedeld en niet voor gebruik geschikt. Door de geestelijke leraar aldus op de hoogte gesteld, begreep de heerser wat zijn zoon had gedaan. Er kwaad over dat hij de vidi had geschonden, stuurde hij toen zijn zoon het land uit. De koning had een gesprek met de geleerde. In overeenstemming met wat die hem zei, gaf hij toen, levend als een yogi, zijn voertuig van de tijd, zijn lichaam op en bereikte hij zo de allerhoogste positie. Nadat zijn vader zich had teruggetrokken, keerde Vikukshi terug om over deze planeet, de aarde, te heersen. Hij aanbad de heer met verschillende yajna's en raakte bekend onder de naam Shashada, de konijneneter. Puranjaya, de veroveraar van de hoofdstad, was zijn zoon. Hij stond ook wel bekend als Indravaha, gedragen door Indra en Kakutsta, hij die op de bult van een stier zit. Verneem nu over wat hij heeft gedaan om deze namen te krijgen. Er had zich een allesvernietigende oorlog voorgedaan, een strijd tussen de goden en de demonen, waarin zijn superieure ondersteuning als held werd aanvaard door de godsbewusten die waren verslagen door de Daitya's. In opdracht van de god van de goden, heer Vishnu, de superziel en meester van de ganse schepping, werd Indra, in de gedaante van een grote stier, in zijn Puranjaya's dienst ingezet als zijn drager. Hij, die goed uitgerust met een eerste klas boog de scherpste pijlen ter hand nam, werd geprezen door de halfgoden, beklom hem en nam plaats op de bult, klaar om te vechten. Begunstigd door de macht van Vishnu, de oorspronkelijke persoon en superziel, belegerde hij, omringd door de dienaren van de hemel, de westelijke kant van de Daitya-hoofdstad. Er vond een veldslag plaats tussen hem en de demonen die zo gewelddadig was dat het de haren te bergen deed reizen. Al de Daitya's die met hem de strijd aanbonden, zond hij met zijn pijlen naar Yamaraj. Geconfronteerd met zijn regen van pijlen die zo vernietigend was als het vuur aan het einde der tijden, sloegen de Daitya's, die werden afgeslacht en uiteengedreven, op de vlucht om terug te keren naar hun woonplaatsen. Over hen zegevierend droeg hij, de wijze koning, al hun weelde en vrouwen over aan de drager van de bliksemschicht Indra. Dat verleende hem zijn namen. Van Puranjaya werd een zoon geboren genaamd Anena. Zijn zoon was Prithu en de zoon die hij had heette Vishwagandhi, die op zijn beurt weer een zoon had genaamd Chandra, wiens zoon Yuvanashva werd genoemd. Shravasta was zijn zoon en hij bouwde een stad genaamd Shravasti. Door Shravasta werd toen Brihadashva verwekt en van hem was er Kuvalayashva. Hij was van een grote macht. Tezamen met de 21.000 zonen die hem omringden, doodde hij om de wijze Utanka te behagen een demon genaamd Dundu. Hij stond aldus bekend als Dundumara, de doder van Dundu. Op drie na werden al de zoons verbrand door het vuur uit de mond van Dundu. De enigen die in leven bleven waren Dridashva, Kapilashva en Bhadrashva, o zoon van Bharata. Dridashva's zoon was Hariashva en de beroemde Nikumba was zijn zoon. Nikumba's zoon was Baulashva en Krishashva was zijn zoon. Senajit volgde hem op en die was de vader van Yuvanashva. Yuvanashva had geen zoons en trok zich samen met zijn echtgenotes terug in het woud. Samenlevend met zijn 100 vrouwen was hij terneergeslagen, zodat de wijzen vol van genade voor hem met de grootste zorg een vruchtbaarheidsceremonie begonnen die bekend staat als de Indra Yajna. Op een nacht ging hij, zeer dorstig, het offerperk binnen en dronk hij, toen hij zag dat al de brahmanen lagen te slapen, zelf van het ingezegende water in plaats van het voor zijn vrouwen te bewaren. Toen ze allen de volgende ochtend wakker waren en vervolgens de waterpot leeg aantroffen, o Prabhu, vroegen ze wie er verantwoordelijk was voor het drinken van het water dat bestemd was voor het krijgen van een kind. Toen ze begrepen dat het bij goddelijke beschikking was opgedronken door de koning, baden ze allen tot de Allerhoogste Heer met de woorden: "Helaas, het is de macht van God die de dienst uitmaakt." En zo, wonder boven wonder, opende zich, toen de tijd er rijp voor was, de onderbuik van koning Yuvanashva aan de rechterzijde en kwam er een zoon ter wereld met alle goede kenmerken van een koning. Wie moest het kind nou de borst geven? Dorstig huilde het er zo hard om, dat koning Indra zei: "Huil niet, mijn kind, drink maar van mij," en bood het toen zijn wijsvinger om op te zuigen. Dankzij de genade van de geleerden van God stierf de vader niet als gevolg van de baby die hij ter wereld bracht. Yuvanashva bereikte later de volmaaktheid van het leven door zijn tapas te doen op diezelfde plek. Mijn beste koning, Indra gaf het kind de naam Trasadashu, de vrees van het boeventuig. Schurken als Ravana en dergelijken waren bang voor hem. Yuvanashva's zoon Mandata was bij de macht van de onfeilbare er aldus toe in staat over het oppervlak van de aarde met haar 7 continenten te heersen als haar ongeëvenaarde meester. Ook hij aanbad in het volle bewustzijn van de superziel Yajna, de heer van de offers, de god en superziel verheven boven het zinnelijke vlak. Dit gebeurde in offerplechtigheden die werden bijgewoond door alle godvruchtige mensen die hij beloonde met grote donaties. Alle benodigdheden, de mantra's en de regulerende beginselen, de aanbidding en de aanbidder en de priesters met alle de dharma van te werk gaan overeenkomstig de plaats en tijd, droegen er allemaal toe bij dat het belang van het ware zelf recht werd gedaan. Men heeft het over al de besproken gebieden die zich uitstrekken van waar de zon opkomt boven de horizon tot overal waar hij weer ondergaat, als het veld van handelen van Yuvanashva's zoon Mandata. De heerser Mandata verwekte in de dochter Bindumati van een koning genaamd Shashabindu de zoons Purukutsa, Ambarisha en Muchukunda, die een grote yogi was. Hun 50 zussen aanvaarden de wijze Sobhari als hun echtgenoot. Hij, Sobhari, bezig met een ongebruikelijke vorm van verzaking diep onder water in de Yamuna-rivier, zag in zijn boetedoening hoe een grote vis genoot van seksuele zaken. Aldus seksueel ontwaakt, verzocht de geleerde de koning Mandata toen om een enkele dochter. De koning zei, u kan met een dochter van mij trouwen, o Brahmaan, als het dat is waar ze voor kiest. Hij dacht bij zichzelf, vrouwen houden niet zo van mij. Ik ben te oud, ik ben niet aantrekkelijk voor ze. Ik ben gerimpeld, heb grijs haar en een hoofdtremor. Ze zullen me afwijzen. Laat ik het zo aanpakken dat mijn lichaam begeerlijk is voor de schonen van de hemel, om nog maar te zwijgen van de dochters van wereldse koningen. Zo luidde toen het besluit van de mysticus. De wijze, aangekondigd door een boodschapper, werd toen toegelaten tot de van alle gemakken voorziene vertrekken van de prinsessen. Daar werd hij door al de 50 prinsessen aanvaard als hun ene echtgenoot. Ze raakten onderling in een hevige strijd verwikkeld toen ze aangetrokken tot hem hun vriendschap op het spel zetten door dingen te beweren als deze man past goed bij mij, niet bij jou. Hij, die als gevolg van zijn ascese op de hoogte was van menige mantra, genoot met zijn vrouwen van een ongekende wilde met alles wat men zich maar wensen kon. Allerhande fijn gestoffeerde leefruimten en boudoirs, parken, het helderste water in vijvers te midden van geurige tuinen, kostbaar beddengoed en meubilair, kleding en ornamenten. Er waren plaatsen om te baden, smakelijke gerechten, er was sandelhoutpulp en een uitdossing met bloemenslingers en sieraden van alle mannen en vrouwen die in een voortdurende staat van verrukking verkeerden onder de begeleidende zang van vogels, hommels en artiesten. De heerser over de 7 continenten, Mandata, stond versteld bij de aanblik van Zobari's huishouding, zodat hij zich niet langer op de borst kon kloppen als de keizer van de wereld die is gezegend met alle weelde. Zobari, die altijd druk in de weer was met het geluk en de talrijke materiële bezonjes van zijn huishouden, kon echter geen voldoening beleven aan zijn plezier, net zoals een vuur dat niet kan, dat men voedt met vet. Op een dag, toen hij zich zat af te vragen hoe zijn afdwalen van het ware zelf plaats had kunnen vinden, zag de expert in de vele mantra's in dat het veroorzaakt was door een stel parende vissen. Helaas, kijk nu toch hoe ik, die zo'n grote asceet was, ten val kwam. Ik, die me er zo lang mee heb beziggehouden trouw en strikt de gelofte na te leven, werd afgeleid van het spirituele leven dat ik zo lang heb beoefend. Enkel en alleen door hetgeen waterdieren onder water uitspoken. Hij die bevrijd wil raken, moet het opgeven omgang te hebben met hen die er een vrije seksuele moraal op nahouden. Hij moet het in ieder opzicht vermijden zijn uitwendige zinnen de vrije teugel te laten. Hij moet alleen leven op een afgezonderde plek en zijn geest vestigen op de lotusvoeten van de onbegrensde Heer. En als hij dan intieme omgang zoekt, dient hij om te gaan met gelijkgestemde, onthechte zielen. Als een verzaker had ik, geheel alleen onder water, omgang met vissen en kreeg ik aldus 50 vrouwen om nog maar te zwijgen van de 5000 kleinkinderen die ik verwekte. Ik zie geen einde aan al mijn verplichtingen hier en in het hiernamaals die mijn geest in beslag nemen, want onder de invloed van de basiskwaliteiten van de natuur verloor ik, uit op mijn eigen belang, mezelf in het materieel genoegen. Aldus, spijtig thuis levend, verstreek de tijd en kwam hij, onthecht, tot de wereldverzakende levensorde. Hij ging naar het woud en werd daarin gevolgd door al zijn vrouwen, aangezien hij hun voorwerp van aanbidding was. Aldaar was hij in zijn boetedoening van de strengste verzaking bevorderlijk voor de zelfverwerkelijking en hield hij, nu bekend met de vuren van het persoonlijke zelf, zich bezig met het allerhoogste zelf. O Maharaj, de vrouwen die zagen hoe hun echtgenoot spiritueel vorderde, slaagden er onder die invloed in hem na te volgen, precies zoals vlammen dat doen met een vuur dat uitdooft.